Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee G. van Wijk uit Hedel voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 18 en 19. De kerkdiensten voor zondag 21 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst. In die dienst zal ook de voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A.P. Pos uit Nieuw-Beierland voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En vandaag is er ook de voorjaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. U kunt deze gave voor de voorjaarszendingscollecte overmaken op de rekening van de zendingscommissie. Hiervoor staat ook een bericht in de kerkbode. De andere gaven kunt u ook digitaal geven. Voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 22. We doen dat of fysiek ofwel in ons hart. En als u thuis met ons mee verbonden bent, dan mogen we dat thuis dan toch ook doen. Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Profetische woorden uitgesproken door David, die in de Heere Jezus volledig tot vervulling worden gebracht. Psalm 22, vers 1. Doen wij samen een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed, laat ons samen bidden. Grote heerlijke God in de hemel, u hebt uw geliefde Zoon prijsgegeven. Maar telkens opnieuw als we daar aan denken, dan staat ons verstand met eerbied stil. Want de weg die u ging, Heere Jezus, is zo diep. Het wordt ons beschreven en tegelijkertijd het is onbeschrijfelijk. We proberen in deze lijdensweken met u mee te gaan en elk facet in ons op te nemen. We proberen het te overdenken. En toch op de een of andere manier, we kunnen de diepte daarvan niet peilen. En dan te bedenken dat u dit alles vrijwillig hebt willen doen. Dat dat allemaal was uit liefde voor zondaren. En nu ook vanavond, heren, als wij horen uit de mond van Pilatus, ik vind geen schuld in deze mens, dan bidden we dat u ons daarbij doet stilstaan. Wat nou die eenvoudige woorden, die bekende, die overbekende woorden betekenen. Opdat we een des te groter indruk krijgen van de trouw van u. En dat de vraag naar ons toekomt, vinden wij in Jezus, in de drie-enige God, ook geen schuld? Of beschuldigen we hem stilletjes van de dingen die in ons leven zijn voorgevallen, moeitevolle dingen? En dan bidden we, Heere, breng ons door uw Heilige Geest bij die diepe kern. We danken u ondanks de omstandigheden dat we zo kunnen afstemmen en kunnen samen zijn. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen maanden een bijzondere boodschap naar ons toegekregen. Wat weten we ons afhankelijk? Nee, we willen niet opstandig zijn, dat mogen we ook niet. Maar Heer, het doet iets met ons. We horen ervan, of misschien ook betreft het ons persoonlijk leven, dat we er niet meer doorheen kunnen kijken. Als we een zaak hebben of een winkel, als ons werk onder druk is komen te staan, als het gaat over zaken van bestaanszekerheid, heren, het zou zomaar ons kunnen raken. En dan denken we ook aan onze jonge generatie, onze jongeren, onze kinderen. Nee, we mogen niet mopperen. We mogen u niet beschuldigen. Maar deze gang laat ons zien hoe klein wij feitelijk zijn. En daarom komen we tot u, de God die dit kan stoppen. En laat u ons dan ook zien wat de bedoeling is hiervan. Want plagen in het verleden zijn er veelvuldig geweest. Zelfs bij het verbondsvolk, omdat zij afgeweken hebben. Maar dan altijd opnieuw als het volk terugkeerde tot u en een beroep deed op het verbond dat u opgericht had, hoorde u altijd. Heren, wij moeten erkennen ook als kerk dat we niet altijd op het juiste plekje zijn geweest. En daarom vragen wij u, wilt u het geloof verlevendigen, dat de sleur verdwijnt, dat we persoonlijk met u omgaan. Dat we ons hart voor u uitstorten. Dat we stoppen met twee wegen te bewandelen. Iets van de wereld, iets van u. En wij bidden u dat deze ramp die heel deze wereld geraakt heeft, de wereld brengt aan uw voeten. Wilt u ons zo zegenen in de evangeliebediening, hier in de kerk en ook thuis, of later, met onze kinderen. Gedenk ons zo alle tezamen, hoor ons gebed, vergeef onze zonden en geeft u ons een rijke dienst. En stel uw naam centraal, in Jezus' naam. Amen. We willen in deze Lijdensweken een gedeelte lezen vanuit het Lijdensevangelie. En ik wilde graag centraal stellen vanavond wat we lezen in Johannes 18, vanaf het 28e vers, en dan lezen we door tot 19 vers 7. Johannes 18 vanaf vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat ze niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hen: neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purper bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Tot zover de tekst, gemeente. is van vers 38 uit Johannes 18, daarvan het laatste gedeelte, waar Pilatus zegt: ik vind geen schuld in hem. Geen schuld, dat zijn de twee woorden waar we vanavond over gaan nadenken en mediteren. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen van 143, 2 en 3. 143, 2 en 3. Jongens en meisjes, wat kun je boos worden als je ergens de schuld van krijgt, iets waar je eigenlijk helemaal niks mee te maken hebt. Bijvoorbeeld, Als je in de klas zit en je wil niks missen van wat de meester of wat de juffrouw te zeggen heeft en je probeert heel goed op te letten, maar dan is er een buurman, een buurvrouw die je aanstoot en die je wat wil zeggen en je wil juist opletten. En je zegt tegen je buurman, tegen je buurvrouw, stil nou even. Ik wil horen wat de meester, wat de juffrouw zegt. En juist op dat moment, de juffrouw en de meester die hadden al een paar keer gewaarschuwd. Ze vonden het veel te rumoerig in de klas. En juist op dat moment, de meester draait zich om en zegt, hé, jij zit te praten. Dat hadden we niet afgesproken, ga jij er maar uit. En misschien heb je zoiets wel eens meegemaakt. Dan zeg je tegen jezelf, ja, nou wordt die mooi. Ik ben juist degene die wil opletten en ik word nu beschuldigd van iets wat ik helemaal niet heb gedaan. Nou, daar ging hij dan. Je was met stomheid geslagen, met een rood hoofd. Niet van schaamte, maar van boosheid. Anderen praten en ik krijg de schuld. Nou ja, zo gaat het bij jullie wel eens een keertje op school. En als het goed is, komt de vergissing boven water. Maar zo gaat het ook wel in het grote mensenleven. Zo kennen we dat ook wel onder ons gemeente. En eigenlijk moeten we zeggen, zo is het nou feitelijk ook gegaan met de komst van de Heer Jezus op deze aarde. Wij hebben gezondigd. Hij krijgt de schuld. En niet zo'n beetje ook. Want Jezus wordt gestraft met het ergste. Weet je waarom? Omdat hij onze schuld wil dragen. Terwijl God de Vader tegen zijn zoon gezegd heeft, ga jij er maar uit. Uit mijn ogen. De hemelse Vader, dat zegt ons tenminste de schrift, heeft hem tot zonde gemaakt. En Jezus heeft die zonden weggedaan, die zonden eerst op zichzelf genomen. En toen de Heer Jezus dat deed, toen kreeg de Heer Jezus ook een rood hoofd. Nee, niet van schaamte, want dat was nergens voor nodig. En ook niet vanwege boosheid, maar vanwege al dat bloed. De doornenkroon, het bloed dat reinigt van alle zonden. En weet u, gemeente, jonge mensen, wat nou zo bijzonder is, dat wilde de Heer Jezus nu zelf. Hij heeft niet gezegd, ja maar vader, ik ben schuldeloos, het is mijn schuld niet, het is hun schuld. Nee, zwijgend is hij heen gegaan. Kunnen jullie dat voorstellen, jongens en meisjes? Zwijgend als een lammetje. Geen schuld. En zelfs die wrede stadhouder Pilatus moest dat nog bekennen. Ik vind geen schuld in deze mens. En daar willen we met de hulp des Heren vanavond over gaan nadenken, gemeente, wat dat nou betekent. En we zetten daarom als thema voor boven de preek deze twee woorden maar. Geen schuld, dat is thema. Geen schuld. En we zien in de eerste plaats, de wereld geeft dat toe. In de tweede plaats, de Bijbel wijst dat aan. En als laatste, de gemeente leeft daaruit. Geen schuld. Het eerste is, de wereld geeft dat toe. Ja, we kunnen zeggen dat met deze twee woordjes feitelijk het leven van de Heer Jezus is te tekenen. Geen schuld. Wie van ons kan dat zeggen van zichzelf? Ik denk dat niemand het aan zou durven om te zeggen, ja, wie, als ik zo eens naar mijn leven kijk, nooit een foutje gemaakt. Nee. Niemand kan dat zeggen, niemand zou het ook durven te zeggen. Aan het begin van de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde werd ook door twee eenvoudige woorden een soort miniatuurtekening gegeven van zijn leven. En dat waren de woorden geen plaats. En eigenlijk met deze twee miniatuurtekeningen, geen plaats, geen schuld, hebben we eigenlijk het belangrijkste van de Heer Jezus gezegd. Voor hen was geen plaats om voor ons plaats bij God te maken. En hij had geen schuld om onze schuld op zich te nemen. Geen plaats, geen schuld. Maar, gemeente, zover is het allemaal nog niet. Als we gaan nadenken over die twee eenvoudige woorden, geen schuld. Want laten we maar eens gaan lezen in onze Bijbel. Wat een nacht is dat geweest. Die ene nacht van donderdag op vrijdag tot de morgen aan toe. Zijn ze met hem in de weer geweest. En we zien wat voor een wegen ze bewandelen om van Jezus af te komen. Al die betrokkenen wisten eigenlijk niet goed wat ze met deze Jezus aan moesten. Van Annas, die oude gewezen hoge priester, ging het naar Caiaphas, de huidige hoge priester. Maar Caiaphas die stuurt Jezus richting Pilatus. Pilatus weet er ook geen raad mee en die is als een kind zo blij als hij hoort dat Herodes in de stad is en dat Jezus een Galileër is. Dus dan, die zegt, nou dan moet die Herodes het maar oplossen. Maar Herodes komt ook niet veel verder, stuurt hem weer terug naar Pilatus. Van Pilatus gaat het weer naar het volk. Van het volk gaat het weer terug naar Pilatus. Wat een kromme wegen. Wat een kromme wegen als het gaat om de vraag, hoe komen we van Jezus af? Kromme wegen, letterlijk, kriskras door de straten van Jeruzalem. Maar weet u wat nou zo bijzonder is, gemeente? Die kromme wegen zijn tegelijkertijd de rechte wegen van God. Het is Gods weg. De weg die God heeft bedoeld. Want boven de willekeur van mensen staat uiteindelijk toch het plan van God. God zorgt ervoor dat Jezus voor verzoening zal zorgen. En feitelijk zegt de Heere Jezus dat ook tegen Pilatus. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u van boven niet gegeven zou zijn. En zo komt dan op die goede vrijdag de Heere Jezus in alle vroegte voor de residentie, voor het paleis van Pilatus te staan. Het Sanhedrin had heel de nacht vergaderd. En gelukkig, tussen aanhalingstekens, ze hadden toch nog ternauwernood een aanklacht gevonden. Het had wel wat voeten in de aarde, het viel allemaal nog niet mee. Maar hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Want al die andere aanklachten die werden ingebracht waren feitelijk niet ernstig genoeg. Niet zo ernstig dat je er een doodstraf op vragen kon. Maar in een laatste poging, een ultieme poging van die hoge priester Caiaphas om toch een opening te forceren in heel dat proces, had hij gezegd, ik bezweer u bij de levende God of gewoon ons zegt dat u bent de Christus, de Zoon van God. Ja, en toen kon de Heere Jezus, ja, hij wilde het ook niet loochenen. Want hij stond namelijk onder ede. Ik bezweer u bij de levende God. En dan zal de Heere Jezus getuigenis afleggen als hij staat voor zijn hemelse Vader. Inderdaad, Caiaphas, zoals je het nu zegt, zo is het ook inderdaad. En met veel gevoel voor theater scheurt Caiaphas zijn hoge priesterlijk kleed en zegt, eigenlijk met een zucht van verlichting, ge hebt zijn godslastering gehoord, wat hebben we eigenlijk nog voor getuigen van noden? Caiaphas was feitelijk niet in de waarheid geïnteresseerd. Hij was enkel geïnteresseerd in een antwoord op de vraag, hoe komen we van Jezus af? Gelukkig maar, gemeente, dat het zo gaat en dat God het zo beschikt heeft, want hij moet dienen als offer voor de schuld. En zo komt Jezus dan aan na die lange, veelbewogen nacht bij de stadhouder Pilatus. En Pilatus vraagt het aan de Joden, als de zoveelste gebracht wordt met een aanklacht. Nou, wat is de aanklacht die jullie hebben tegen deze mens? Wat heeft deze man eigenlijk gedaan? Zeg het eens. Nou, je mag natuurlijk verwachten in het leven van elke dag dat daar een vrij duidelijk antwoord op te formuleren is, of niet? Dat moet niet moeilijk zijn. Als je het aandurft om iemand voor de rechter te brengen, dan weet je toch wat de aanklacht is, of niet? Er is toch niemand die zegt van rechter, ik zou graag zien dat u die man, dat u die vrouw veroordeelt. Ja, dan zegt de rechter, dat is hartstikke mooi van u, maar kun je nog wat meer vertellen dan dit? Maar de Joden hebben daar blijkbaar helemaal geen moeite mee. En ze zeggen, ja, als hij geen kwaaddoener zou zijn, dan zouden we hem tot u niet gebracht hebben. Tja, Pilatus heeft natuurlijk gedacht, is dat nou alles? Heb je niet meer dan dat? En Pilatus die zegt, nou ja, als jullie er zo mee omgaan, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ja, vanuit Pilatus gezien zijn ze met Jezus bij hem aan het verkeerde adres. Maar van God uit gezien zijn ze precies op het juiste plekje. Want God gebruikt Pilatus om Jezus onschuld vast te stellen. Nee, daar weet die Pilatus niks van. Net zo min als dat die keizer Augustus er iets van begreep. Dat hij uiteindelijk ingeschakeld was om de Christus in Bethlehem geboren te laten worden. En zo gaat het trouwens nog steeds, gemeente. We hebben het over crisis, coronacrisis. Maar wie van ons kan zeggen, wie kan bevroeden hoe dat past in het plan van God? Ik hoor vanuit Hedel, het zal misschien hier in Bruchem in Kerkwijk niet anders zijn. Het gaat over het meelevendheid met de kerkdiensten. Wij kunnen wel eens denken, nou mensen zullen nog wel afhaken. Maar weet u gemeente dat al die mensen die inloggen en meedoen aan de kerkdiensten, als ze allemaal zouden komen, ze kunnen hier niet in. En dan denk je, ja maar wie doen er dan allemaal mee? En dan kan het nog wel eens zo zijn dat de mensen die eigenlijk helemaal in de kerk niet komen, waar u zich heel veel zorgen over maakt en tegen wie u zegt, u moet ook komen, het is zo belangrijk dat je het evangelie meekrijgt, die eigenlijk de drempel te hoog vinden om hier aanwezig te zijn, veel te bang dat er een ouderling op bezoek komt of een dominee, maar wel denkt, nou dat is toch wel lekker anoniem, laat ik toch maar eens kijken, laat ik toch maar eens meeluisteren. En zo kan ook deze crisisgemeente nog wel eens passen in het plan van God en moeten alle dingen meewerken ten goede. Zullen we dat nooit vergeten als je soms wordt geplaatst op een plek waarvan je zegt, Heer, dat had ik nou niet uitgekozen. Ja. Misschien sputter je wel tegen, misschien protesteer je wel, Heer, waarom moet dit nou? Bedenk dan dat God er soms een hoger doel mee dienen kan. Nou, dat zie je eigenlijk ook hier. Pilatus die wilde vanaf. Nemen jullie hem en oordeel hem dan naar jullie eigen wet, laat mij er buiten. Maar Pilatus die komt er niet vanaf. En je merkt het wel, hij draait zich steeds meer vast. God laat hem vastlopen. Want Jezus, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, moet naar het kruis. En steeds meer raakt Pilatus ervan overtuigd dat de mens die voor hem staat onschuldig is. Wat is dat met deze Jezus? Hij roept niet, scheldt niet, blijft rustig, kalm. Deze Jezus is zo heel anders dan vele andere verdachten die hij ook wel eens heeft moeten berechten. Vandaar dat Pilatus, nu hij toch geen aanklacht verneemt van de Joden, er maar naar Jezus naar gaat vragen. Wat hebt ge gedaan? Dat is natuurlijk een zwakte bot, toch, of niet? Daar gaat eigenlijk Pilatus al onderuit. Stel je nou toch voor, je gaat naar de rechter toe en je zegt, ik heb een zaak. En als de rechter vraagt, en wat is de zaak? Ja, maar luister, ik kom hier niet zomaar. En dat die rechter dan vervolgens aan degene die wij hebben aangeleverd, dus de zogenaamde verdachte, gaan vragen: vertel eens, wat heb je gedaan? Ja, maar dat is natuurlijk de taak van de verdachte niet. Om dat te vertellen, dat is de taak van de aanklager. Dat is dus de blunder, dat is dus de fout van Pilatus. Wat hebt ge gedaan? Jongens en meisjes, jullie weten denk ik het antwoord op zo'n vraag wel, hè? Ja, wat heeft Jezus gedaan? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zieken genezen. Hij heeft blinden het gezicht gegeven, melaatsen gereinigd. Hij heeft het evangelie gepreekt. Jezus heeft niks anders dan goed gedaan. En waardig staat hij daar voor Pilatus. En in één zin, heel kalm, zegt Jezus dan iets wat Pilatus meteen overtuigt van de onschuld van deze man. Hij zegt: indien mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben, zodat ik aan de Joden niet zou zijn overgeleverd. En Pilatus moet inwendig zeggen: ja, dat is waar. De aanklacht dat hij Gods zoon zou zijn, de aanklacht dat hij een koning zou zijn, de aanklacht dat hij een gevaar zou zijn voor het Romeinse Rijk. Jezus zegt: Pilatus, waar zijn dan mijn strijders? Ziet u er misschien een of niet? Als ik dan een Jodenkoning ben, Pilatus, waarom ben ik dan uitgerekend door de Joden aan u overgeleverd? Ja, Pilatus heeft daar geen weerwoord op. Het is waar. Het is precies het tegenovergestelde. En hij is overtuigd van de onschuld van Jezus. En zonder één spoor van twijfel zegt Pilatus, terwijl dat hij dan zijn ondervraging heeft beëindigd, hij komt weer naar buiten en zegt tegen de Joden: ik vind geen schuld in deze mens, het spijt me. Het spijt me echt. Het is opvallend, gemeente, als we daar eens even een ogenblikje over nadenken. Deze Pilatus was een heiden. Kende God niet, kende de schrift niet. Maar was wel een exponent van een rechtssysteem dat in die tijd als buitengewoon rechtvaardig te boek stond. Het Romeinse recht wordt nog steeds onderwezen aan onze rechtsfaculteiten. Je kunt zomaar iemand niet beschuldigen, je kunt zomaar iemand niet veroordelen. Er is hoor, er is wederhoor. En vanuit die optiek gezien wordt Jezus vrijgesproken. Geen schuld. Zelfs de wereld geeft dat toe. Dat is wat. Ga ik een stap met u verder. Want we zien, en dat is onze tweede gedachte, de Bijbel geeft dat aan. Tweede. Wordt de onschuld van Jezus, wordt de onschuld van dat lammetje dan al aangewezen in de Bijbel? Ja, zeker. Want alles rondom de kruisgang van de Heer Jezus herinnert ons aan de oud-testamentische offerdienst. Wat hier gebeurt rondom het rechtshuis is niet een soort toevallige samenloop van omstandigheden. Nee, alles wordt door God de Vader nauwkeurig bepaald en uitgewerkt, opdat de kerk ervan overtuigd zou zijn: hij is echt het offer voor mijn schuld. Hij doet het. Hij kan het. En hij neemt mijn schuld over. God laat zien dat Jezus werkelijk de Christus is. Misschien dat er iemand zegt, of een jongen of een meisje: ja, ik kan het toch niet helemaal volgen, dominee. Waar wilt u nou eigenlijk naartoe? Wat bedoelt u nou eigenlijk? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ik begin maar met jullie. Op welk moment is Jezus eigenlijk gestorven? Nou, jullie weten dat. Jullie zeggen: ja, dat is niet moeilijk. Dat was natuurlijk toen het paasfeest eraan kwam. En op het moment dat in het openbaar het paaslam zou moeten worden geslacht. En wat was dan het paasfeest? Dat was het de viering van de uittocht uit Egypte. Die verderfengel zou komen, de eerstgeborene slaan, tenzij dat het bloed aan de posten was
Dan zou het gezin mogen blijven leven. De oudste zou mogen blijven leven. Achter bloed ben je veilig. Zie je dat of niet? En zo is de Heer Jezus aangewezen door God de Vader als het paaslam. Maar er gebeurt nog veel meer, want als hij aan het kruis gehangen is en als hij dan uiteindelijk het offer van zijn leven brengt en die prachtige woorden spreekt, het is volbracht, wat gebeurt er dan? Precies op dat moment, dat hebben ze gezien in de tempel. Dat was 3:00 in de middag. Het 9:00. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Dat 9:00 was ook een uur van het gebed. Dus die priesters hebben dat gezien. Anders hadden ze ook niet kunnen weten dat het scheurt van boven naar beneden. Dus ze zijn daar ooggetuigen van geweest. En God heeft daarmee laten zien dat er een zicht mag zijn door Jezus op het Vaderhart, in het Heilige der Heiligen, waar natuurlijk niemand komen mocht dan alleen maar de hoge priester, en dan ook nog maar één keertje per jaar, en dan ook nog eens een keertje met bloed. Anders mocht hij daar niet komen. Maar nu is dat bloed geplengd, dat reinigt van alle zonden. En het voorhangsel scheurt tot boven, van boven tot aan beneden. En als wij hier Pilatus horen zeggen, ik vind geen schuld in deze mens, dan zien we achter die Pilatus, zien we andere ambtsdragers. Die eveneens het offer moesten inspecteren. Als een lammetje werd gebracht om opgeofferd te worden, dan werd zomaar niet elk willekeurig lam aangenomen door de priester. Dan werd de offeraar ook ondervraagd, wat is dit voor een lam? Is dat lam gezond? Ja, dat lam is gezond. Laat eens nog eens kijken. Dan werd dat lam werd dan geïnspecteerd of er een gebrek aan was. Als het bijvoorbeeld wat een huidziekte had of als het bijvoorbeeld kreupel was, dan werd dat als offer geweigerd. Het ging immers om het werk van de verzoening en wij schepen God niet af met onze afdankertjes van oh, dat is waar, nou, dat is wel voor de Heer. Nee, in het dienen van de Heer en in het offeren aan de Heer heeft de Heer het allerbeste verdiend. Zo'n lam, zo'n smetteloos lam, perfect. En het ga je eigenlijk een beetje aan je hart. Je zegt, oh, dat is een mooi, moet dat geofferd worden? Zo'n mooi beestje. En Pilatus heeft hier de onschuld van Jezus vastgesteld, ook nog eens een keer tot 3 keer toe. Ook dat is veelzeggend, want uit de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En natuurlijk gaat dat om 2 of 3 aparte mensen die een ieder apart de onschuld van iemand aanwijzen, of juist de schuld van iemand aanwijzen. Maar hier 3 keer, dat wil zeggen, Pilatus is heel bewust van de onschuld van Jezus. Het is niet een soort opwelling. Wel overwogen tot 3 maal toe. Zo zien we Pilatus hier als de ambtsdrager die niet zijn persoonlijke mening geeft, maar op grond van het recht zijn uitspraak doet. Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Als jullie hem kruisigen, dan is dat onrecht. Dat kan niet. En het is alsof God tegen de kerk der eeuwen zeggen wil, kijk eens naar mijn zoon. Het is echt waar. Op hem kun je bouwen. Hij is zonder zonde. Hij kan je bevrijden van al je schuld, wat je ook hebt gedaan. Misschien is de schuld zo groot dat je zegt, nou, ik weet niet. Ik weet niet of bij de Heere terecht kan. Let er dan eens op. En ook de evangelist Lucas wijst ons op dit bijzondere feit. Hij voegt het er zelfs letterlijk aan toe. En hij zei ten derde malen, Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Want ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Getal 3 is in de Bijbel altijd bijzonder. Wat een lijn, gemeente. Zo staat daar Jezus, het paaslam. Vlekkeloos. En zo is Jezus voor onschuldig verklaard. Dan hebben we het nog niet eens over de vrouw van Pilatus, die in de nacht de slaap niet vatten kon. Ja, die zo rusteloos was en in de droom naar zich toegekregen heeft: deze mens heeft niets kwaads gedaan. En ze waarschuwt haar man nog. Ze zegt: man, hou je afzijdig, dit is niet goed, dit kan niet. Ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil, zegt ze dan. En Pilatus staat daarmee in een hele rij van getuigen die de onschuld van Jezus moeten vaststellen. Die moordenaar aan het kruis, die eerst ook heeft meegespot, zegt ineens: ja, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we hebben gedaan, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zelfs Judas, dat is wat. Judas, die zei: nou, geef mij maar 30 zilverlingen. Die kreeg het naar zich toe. Onschuldig bloed heb ik verraden. En die hoofdman over 100, die al die dingen in zich opgenomen had, dacht: die man, die had wel vaker een executie uitgevoerd. En alles aan deze executie was anders. En toen Jezus de geest gaf, toen sloegen ze op hun borsten en toen zeiden ze: nee, dit kan niet. Dit had niet gemogen. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze mens was Gods zoon. Zie, gemeente, als we daar eens over nadenken wat dat nou voor u en voor mij persoonlijk betekent, die eenvoudige woorden: geen schuld. De Bijbel wijst dat aan, het Oude Testament is er vol van. Maar nou is een vraag. Pontius Pilatus die zegt geen schuld, de Bijbel zegt geen schuld. Nou gaan we naar 2021. Houden wij hem ook voor onschuldig? Misschien dat u zegt: wat voor kant wil u nou op? Ik vind het een beetje een vreemde vraag. Of ik hem ook voor onschuldig hou? Ja. Nou, we zullen in onze laatste gedachten wel gaan zien. Het is nog maar de vraag of dat heel vanzelfsprekend is. Daarom geen schuld. En onze laatste gedachte is: de gemeente leeft daaruit. We hebben zojuist wat geluisterd, gemeente, naar verschillende stemmen die tot ons komen. We hebben het al gezien dat geen schuld niet alleen betekent: de wereld geeft dat toe en de Bijbel geeft dat aan. Maar de persoonlijke vraag die nu in onze laatste gedachte naar ons toe komt is: leven wij daar ook uit? Horen wij die roepstemmen vanuit het evangelie ook naar ons toe komen? Rekenen wij met een Jezus die onschuldig is? Rekenen wij met een God die onschuldig is? Een God die geen schuld heeft aan onze zondeval? Een God aan wie we onze rampzaligheid niet kunnen toerekenen? Gemeente, wat is dat een genade als je dat in je leven mag zeggen: Heere, bij u is er geen onrecht gevonden. Wat is het een genade als u in het gebed tot God gaat en bijvoorbeeld een gebed tot God brengt met bijvoorbeeld deze woorden: Heere, ik kan niet begrijpen de weg die u met mij persoonlijk gaat, of de weg die u met ons als gezin gaat, met de kinderen gaat, misschien wel met de kleinkinderen gaat. Maar Heere, die diepe weg die wij nu als gezin moeten doormaken, ik kan het u niet aanrekenen. U hebt het nodig geacht, maar bij u is er geen lust tot plagen. Heere, ik mag u er de schuld niet van geven. Heren, het is uiteindelijk vanwege onze schuld. Het hele mensdom. Niet uw schuld. Dit hebt u niet gewild. Dit hebt u niet bedoeld. Het is vanwege mijn zonde die wij in Adam en Eva over onszelf hebben heen gehaald. Mag ik u eens vragen, is dat wel eens de toonhoogte van het gebed? En ik weet, ik haast me meteen om mezelf te corrigeren als ik u dat vraag persoonlijk. Dat heb je niet van jezelf. Je komt niet op dat niveau. Want ons niveau is, als er dan nog God is die machtig is, waarom? Toch of niet? En ik reken mezelf erbij. Maar als de geest van God gaat werken en we onze nood de Heere mogen brengen en als we door de Heere, door zijn geest worden opgetild, dan zeggen we, ach Heere, nou ja, zoals Job bijvoorbeeld, die geplaagde man, die bad boven zichzelf uit. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Ik hoop dat u die toonhoogte ook mag bereiken. En als u het niet bereikt, dat u erom mag vragen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Dordtse leerregels. Die staan bij ons nogal te boek als zwaar of als moeilijk of als ontoegankelijk. Nou, het is het echt waard, gemeente, om die Dordtse leerregels, daar moet je misschien even een boekje bij lezen, want het is allemaal niet zulke makkelijke taal. Maar om dat toch eens tot je te nemen. Want die Dordtse leerregels zijn zo ontzettend pastoraal en zo ontzettend geestelijk. Dan beginnen die Dordtse leerregels met de stelling, er is in God geen onrecht gevonden. Ook als hij mensen in het verderf laat, waarin ze zichzelf hebben gebracht. En dan lopen wij natuurlijk in de knoop en zeggen, oh, uitverkiezing, pas op. Daar kunnen we niet veel mee. Maar als je dat leest en als je dat op je in laat werken, gemeente, dan komt er iets anders naar je toe. Dan zeg je, Heere, wat is het dat ik in de kerk mag zitten? Wat is het dat ik het evangelie heb mogen horen? Ik ben helemaal niet beter en niet anders dan iemand die nergens van weet en ook wil weten. Maar u hebt mij aangeraakt. Weet je, dan word je klein onder. Verbroken. Dan wordt de dienst voor je een voorrecht. Dat wordt eten en drinken voor je ziel. Daarom komt u tot die toonhoogte. Nee, bij God is er geen onrecht. Integendeel. Want laat ons eerlijk zijn, wij zijn dan niet zoals die Joden. Hè? Wij roepen niet om Jezus dood, maar ondertussen. Het is net als in het paradijs, toen begon de ellende al. Toen Eva gegeten had en Adam gegeven had. Wat is eigenlijk zonde? Wat is een oerzonde? Nou, ze konden op God niet vertrouwen en dan begon het hoor. De vrouw die u mij gegeven hebt, Adam gaf God eigenlijk de schuld. Dat is het. Heer, het is mijn schuld niet. U had me een betere vrouw moeten geven. Dat was misschien helemaal niet gebeurd. En Eva, die gaf ook een ander de schuld. Ja, dat heeft met die schepping van u te maken. Was die slang er nou niet geweest? Voelt u dat of niet? Dat is nou de neiging. En kennen we daar ook niet een soort godsdienstige variant van? Misschien zijn er ook wel mensen in Bruchem die vastzitten als er ouderlingenbezoek komt. En de vraag wordt gesteld naar het leven met de Heere, dat er iemand is die zegt, ja, maar ik heb ooit wel eens gehoord vroeger dat God het moet doen en dat God het moet geven. He? Jezus zegt het toch ook zelf in Johannes 6. He? Dat niemand iets kan aannemen tenzij het hem van boven gegeven waren. Nou dan, nou, dat vind ik best wel moeilijk en dan moet God het toch doen of niet? Ja, dan kan ik er toch niks aan doen. In plaats dat we zouden zien, inderdaad, God moet het ook doen. Dat is bijbels. En dat moeten we ook maar niet proberen te ontkennen. Maar dat als God het moet doen in ons leven, God wil het ook doen. Maar dat het ons juist brengt in afhankelijkheid van hem. Dat is de bedoeling. Niet dat u zegt, God moet het doen en ik doe maar niks. En ik zit maar, en als ik verloren ga, het is mijn schuld, het is Gods schuld. Nee, God moet het inderdaad doen. Hij wil het ook doen. Maar hij wil er ook om gebeden zijn. Is dat ook je dagelijks gebed of niet? Heere, komt u maar heel dichtbij. Dat is toch het geheim. En het onvermogen dat je soms ervaart in het geestelijk leven. Misschien heb je helemaal geen zin in gebed. Misschien heb je helemaal geen zin om je Bijbel open te doen voor het slapen gaan. Breng dat stukje onvermogen bij de Heere. Zeg het maar gewoon. En dan nou het wonder. Want nu mag de kerk des Heren belijden dat er bij God geen onrecht is gevonden. God doet het niet verkeerd. Wat God doet, dat is wel gedaan. En dwars door alle tranen heen en dwars door al het gemis heen, wat u misschien in het eigen leven ook wel meemaakt en misschien wel in het familieleven, dan mag je toch zeggen, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, op zijn toezegging, op zijn belofte. Dat is nou genade. Als je voor Gods aangezicht komt en dat je zegt, Heer, het ligt niet aan u, het ligt voor 100% hier bij ons en bij mij. Weet u, en ik hoop dat u dat pakt, dat u niet denkt, ah, wat is dat toch een zware preek, een beetje deprimerend en neerslachtig, hier worden mensen depressief van. Nee, dat is niet de lijn. Ik hoop dat u dat pakt en dat u ziet, nee, dat maakt geen overspannen mensen of zo. Je moet de dingen, moet je heel goed verstaan. Deze boodschap is juist heel erg bevrijdend. Want als je dat toestemt, deze waarheid, als je God gelijk geeft, en let erop, ik voel het met u mee, dat is niet makkelijk, maar dan leer je wat genade is. Nou, dat woordje dat klinkt hier duizenden keren in de maan, denk ik wel. Genade, daar leeft de kerk van. Maar het zijn van die woordjes uit de schrift die zo afgesleten kunnen raken. Wat is genade? Gratie. Dat is dat je het niet hebt verdiend en toch hebt gekregen. En 100% genade, dat wil zeggen, ja, er is geen enkel aanknopingspunt om te zeggen, ja, natuurlijk is God, nee. Genade valt vrij, zo zeiden ze dat vroeger. Je kunt er dus je best niet voor doen. Je kan dus niet zeggen, ja, het is omdat ik zo goed gebeden heb, het is omdat ik zo goed opgelet heb, het is omdat ik zo goed geloofd heb. Nee, genade is genade. En dat betekent dat God mij feitelijk niets verplicht is. God was Adam en Eva niets verplicht. God was het mensdom niets verplicht. En gemeente, als ik dat ga zien, dan breekt mijn hart. Want God heeft het toch gedaan. En als ik dat zie, gemeente, dan mag ik moed vatten. Dan mag ik er een beroep op doen. Dan mag ik zeggen, Heere, maar u bent toch een genade God. En dan mag je zeggen, te midden van alles wat je meemaakt, en misschien ben je nu op dit ogenblik wel heel concreet. Ik ken u natuurlijk ook niet in uw omstandigheid. Maar dat je dan toch zegt, Heere, te midden van al die nood die we kennen als familie, u kleedt me nog. U geeft me gezondheid nog. U verzorgt mij. U laat me het evangelie nog horen. Ik mag nog zijn in het heden der genade. Is het niet waar, gemeente? Geen schuld. Daar leven we toch uit, of niet? Want als er in hem geen schuld gevonden wordt, dan ook niet in degene die met Christus verbonden zijn. Bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons niet? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, veel meer zullen wij behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Als Jezus het werk voor ons al deed toen wij er nog buiten stonden, toen wij nog zondaars waren, Toen wij hem nog voor schuldig hielden. Toen wij nog zeiden weg met hem, kruist hem. Hoeveel te meer mag Petrus dan op de Pinksterdag, als hij dan voor diezelfde mensen staat die ook geroepen hebben, kruist hem weg, weg met hem. Hoeveel te meer mag Petrus dan de genade verkondigen. U komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. In Christus heeft God de wereld met zichzelf verzoend. Hun zonden hun niet toerekenend. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Gemeente, hoe groot is dan de liefde van de Vader? Geen schuld in deze mens. Weet u wat er straks zal klinken op de jongste dag? U weet hoe het er dan aan toe zal gaan, althans de Bijbel openbaart ons dat. Schapen aan zijn rechterhand, de bokken aan zijn linkerhand, de boeken worden geopend. Alles wat we gedaan zullen hebben zal voor het voetlicht worden gebracht en dan vindt de grote scheiding plaats of met Jezus of zonder Jezus, aangrijpende werkelijkheid. Weet u wat er dan zal klinken? Voor degene die bij Christus hoorden, uit zijn kruisverdiensten leefden. Juist deze twee woorden. Geen schuld. Vader, ik heb betaald. Vader, laat deze heen gaan. Vader, deze is van mij. Geen schuld gevonden. Want ik heb de schuld overgenomen. Misschien dat er iemand is die zegt, dominee, klinkt erg mooi, maar hoe weet ik nou aan de goede kant te staan? Hoe krijg ik daar deel aan? Door je gewonnen te geven aan de man van smarten. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Door jezelf als een schuldenaar aan hem kwijt te raken. En door hem te beleiden, nee heren, bij u is er geen onrecht. Voor zover de sprake van onrecht is, ligt dat hier bij mij. En weet u wat er dan gebeurt? Dan komt de Heere Jezus en dan gaat hij staan op de plaats waar u en ik hadden moeten staan. Hij zegt, zullen we maar niet ruilen dan? Krijg jij mijn zegen en draag ik jouw vloek. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Tja, dat is wat. Blijkbaar is het zo erg. De eeuwige dood. En dan gaan we er ook naar handelen, gemeente. Dan gaan we er ook uit leven. Dan zullen we ook staan naar levensheiliging. Ik begreep volgende week, zo God het geeft, ook bediening heilig avondmaal. Nou, laten we er maar mee bezig zijn. Dan zullen we hem ook willen volgen. Nee, niet om er wat mee te verdienen. Er is niks te verdienen. Maar omdat de geest van Christus in je uitgestort is. En dan mag je zeggen, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Houdt u dat vast, gemeente? Daarmee eindigen we vanavond. Als over Christus klinkt. Geen schuld in hem gevonden, dan zal het klinken over degene die Christus door een waar en zaligmakend geloof toebehoren. Want de Heere, hij verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst, genade, gratie, in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Amen. Zingen we van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst, dat is ook weer genade, vrijspraak betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. 85 het eerste vers. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laat ons samen bidden. Heer in de hemel, wij komen tot u om u te danken voor al datgene dat wij hebben mogen horen. U bent niet schuldig bevonden, maar wel schuldig verklaard. En dat is toch heel bijzonder. Schuldig verklaard door mensen, terwijl u geen schuld had. En bij ons is het precies andersom. Wij zijn wel schuldig bevonden en worden niet schuldig verklaard. En Pilatus moest het onderkennen, geen schuld. En toch hebt u de toorn van God, toch hebt u de toorn die ons op ons lag willen dragen. En nu komen we tot u, om u te bidden dat we die paasvreugde mogen kennen. Heren, want het klinkt wel heel zwaar en het klinkt wel aangrijpend, maar tegelijkertijd ligt daar ons leven in opgesloten. Juist waar we in leven, dat we niets verdiend hebben en dat u toch uw genade schenkt. Heren, wij zullen nooit kunnen begrijpen wat die liefde van u inhoudt. We kunnen nooit peilen hoe ver die liefde strekt. Het is een mysterie. We mogen u erin aanbidden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is een enige gegeven heeft. En als we dat zien, heren, dan zouden we toch dwazen zijn als we dat maar lieten gaan. Als we het lieten liggen. Dan zegt ons de Bijbel ook weer zo duidelijk, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Want gekrenkte liefde is toch ook weer iets heel ergs, iets verschrikkelijks. En daar spreekt de Bijbel ook over. Over die schrik des Heren die ons beweegt tot het geloof. Maar Heren, zo'n druk is niet nodig als we zien in het vaderhart. Die druk is ook niet nodig, Heren, als wij horen uw stem. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Dan kan het niet van onze kant uit. En toch van uw kant, Heren, maakt u alle dingen gereed. En zo komen we in aanbidding, ook in deze week van voorbereiding. En bidden u, geeft u de juiste gestalte. Dat we er zo in geestelijk opzicht mee bezig mogen zijn. Het niet van onszelf verwachten. Maar dat de hoop verlevendigd mag worden. Dat het geloof kan worden aangeblazen. Dat we moed hebben weer voor de komende tijd. En wat een heerlijk leven is dat, Heren. Schenk ons zo uw zegen in deze lijdensweken. We komen tot u om u ook te vragen, te danken. We vernamen van de opengevallen plaats die weer ingevuld mag worden in de gemeente. Dat geeft ons ook diepe dankbaarheid. We bidden voor dominee Voets, zijn echtgenoot, het gezin. Dat de overkomst voorspoedig mag verlopen. En geef hem een goede ingang in de gemeente. En wilt u zo ook door het woord dat gepredikt wordt de gemeente samenbrengen. De week is weer begonnen. Sterk ons met al het werk dat is te doen. We bidden ook voor onze jongens en de meisjes. Voor de meesters en de juffrouws. De leraren op school. Geeft u kracht. We bidden, Heren, ook voor degenen die werkzaam zijn. In de medische wereld. Geeft u wijsheid. Geeft u inzicht, geeft u volharding. We bidden ook voor degenen die over ons gesteld zijn. En we bidden ook voor de verkiezingen die aanstaande zijn. In het bijzonder voor hen die met een geopende Bijbel politiek willen bedrijven. Sterkt u hen. Geef ons land richting vanuit uw evangelie. Geef bekering, Heren. Geef doorwerking van uw geest. En geef dat wij ook persoonlijk die heerlijke boodschap mogen doorgeven in allerlei toonaarden. Maar boven alles uit, voordat we spreken, Heere, geef ons de geest van Christus. Dan zal een ander het bemerken, zoals ook een Pilatus het bemerkt heeft. Wat is dat met deze man? Deze man draagt een geheim met zich mee. Wilt u zo ook de christen vormen naar uw beeld, Heere? Zodat ze zullen komen, aangetrokken als door een magneet. Hoor het gebed, aanvaard onze dank. We bidden het u in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. Slotzang is van Psalm 34, het tiende vers, 34:10. Te verheft aan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.